Onze hulp en onze enige verwachting is de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zingen we elkaar op Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 45, het eerste vers. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En zingen wij daarna Psalm 25, het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdader vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Laten we samen bidden. Barmhartige en genadige Heere, u brengt ons vanmorgen hier weer in uw huis. Het was dan een zegen dat wij na de drukte van de week, en nu er weer een nieuwe week aangebroken is, deze week niet alleen hoeven in te gaan, maar dat u met ons wil optrekken, dat wij deze week mogen beginnen met u. En geef, Heere, dat dat ook het verlangen is van ons hart, dat het zo leeft, Heere, tenzij uw aangezicht meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Heere, als u nou niet met mij deze week ingaat, hoe zou ik deze week door moeten komen, als ik nou alleen moet gaan, als ik nou niet in afhankelijkheid van u, met uw hulp en met uw steun en uw genadige tegenwoordigheid deze week in zou gaan, doe ons het van hier niet optrekken. Maar tegelijk moeten wij het belijden, Heer, dat wij daar geen recht op hebben, dat u met ons mee zou gaan. Integendeel, als wij door u eerlijk gemaakt zijn, dan moeten wij het u belijden dat er alle reden is dat u ons wel alleen zou laten gaan, dat ge uw hand zou aftrekken en ons over zou geven aan onze eigen gekozen wegen en als een paden des doods. Maar wij bidden u, Heere, waar er geen grond is in onszelf, Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Die barmhartigheid die nou geen grond zoekt in mensen. Maar die gefundeerd is in uw eigen welbehagen. Die grondeloos is, die zo onpeilbaar diep is, die barmhartigheid. Die geen einde heeft. En daarom mogen wij toch tot u komen. En daarom is het dat wij onze lege handen tot u opheffen. En als onze handen niet leeg zijn, Heer, maak ze dan leeg. Maak ze dan behoeftig. En maak ons hart begerend naar u. Wil dan vanmorgen komen. In betoning van geest en van kracht en uw woord. Zo een levendmakend woord maken. Dat het doorklinkt en dringt. Niet alleen in onze oren. Maar tot in het diepste van onze ziel. Dat wij uw stem mogen horen. Dat wij voor het eerst of bij vernieuwing opgewekt worden. Want wij slapen, Heren. Wij hebben de rust, wij hebben de slaap lief. Maar wij mogen niet slapen. U zegt waakt. En bid. Wij mogen niet dommelen. Wij mogen niet gerust zijn. Wij mogen niet tevreden zijn. Ook niet met wat u eerder in ons leven hebt gedaan en bewezen. Maar dat het ons juist des te meer zou uitlokken. Om bij vernieuwing toe te gaan. Om opnieuw uit uw hand te ontvangen. Uit uw volheid. Genade voor genade. Wij bidden u voor de jonge mensen die hier zitten. U kent hun hart en hun leven. U weet of daar een verlangen is naar u. Of dat ze druk zijn met de dingen van deze tijd en eigenlijk helemaal geen gedachten hebben aan u. Dat ze nou nog nooit last hebben gehad van hun verlorenheid. Dat ze nou nog nooit werkelijk u gemist hebben. O Heere, open dan hun ogen daarvoor. Maak ze eerlijk. En laat ze niet zo dwaas zijn om het van zich af te schuiven en het uit te stellen om u te zoeken. Want van uitstel komt afstel. Juist als die jonge jaren voorbij zijn, die tere jaren, als het hart nog ontvankelijk is en gevoelig is, als wij die tijd zomaar voorbij laten gaan, dan komen die kwade dagen. U zegt het eerlijk in uw woord. Dan komen de kwade dagen waarin gij zegt, we hebben geen lust in dezelfde. We hebben geen zin meer in, want dan eist het leven ons zo op. Als we werk hebben, als we gezin hebben, dan komen de zorgen en alle beslommeringen. En dan hebben we geen tijd meer en hebben we geen zin meer, want er is er zoveel dat ons bezighoudt. En daarom die jonge jaren, dat is de beste tijd om u te zoeken. O laat ze dan die kostelijke jonge tijd niet voorbij gaan. Met een leeg leven, een behoefteloos leven. Maar dat ze gaan smeken. Dat ze gaan bedelen aan uw genadetrang. Dat ze hun begeerte en hun nood u bekend maken. O Heere, geef het toch. Want er is blijdschap in de hemel. Als er nou een jongen, een meisje de knieën buigt. En om u verlegen is. Wil u vanmorgen hen ook gedenken. Geef ons eenvoudigheid. Opdat ook voor de jongste er een woord bij mag zijn. Maar dat ook uw kinderen mogen onderwezen worden en versterkt worden in het allerheiligst en dierbaarst geloof. Dat tragen mogen worden opgewekt, zondaren worden gemaand. Heere, u weet wat wij nodig hebben. Wij bidden u voor de zieken, ook voor die oude vrouw die ernstig ziek is. Wil u haar gedenken? Ze leeft nog. Al heeft ze wel het einde bereikt naar menselijke waarneming. Maar nog geeft u ze genadetijd. Wil u haar gedenken? Gedenk uw dienstknecht aan deze gemeente verbonden. Wil u hem vervullen met uzelf? Dat het zo mag zijn bij hem. Ik zal blijmoedig heen treden. Niet in eigen kracht. Maar in Heeren mogendheid. Dan wordt hij vaardig. Dan gaat het woord een zegenrijke uitwerking hebben. In Heeren mogendheid, mijn hart is uitgebreid, o Heere, om uw gerechtigheden, ja, die alleen te prijzen en aan te prijzen, op aangename wijze, stel hem tot een zegen. En gedenk hem met de kerkenraad en alle die hier een taak hebben. Geef ze een nauw leven dicht bij u, want dan alleen zijn wij vruchtbaar. Maar als we nou zelf niet dat nauwe leven kennen, of als we het verwaarlozen, dan worden we dor. en onvruchtbaar. En het gevaar is zo groot, Heren. Juist voor diegenen die dagelijks omgaan met uw woord. Dat wij er een vak van gaan maken. Een beroep. En geen ambt. Dat wij het niet meer in teerheid en in ernst. Maar plichtmatig gaan doen. Bewaar ons daarvoor, Heer. U weet, het gevaar is zo groot. Maar geef dat wij het gedurige doel voor ogen mogen houden waartoe u ons geroepen hebt. Dat wij omgaan met zielen voor een eeuwigheid geschapen. We zeggen het zo makkelijk, maar laat het ons ook bewegen. Dat het dan mag zijn, wij dan weten de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Die veroordelingen, die verdoeming van de wet, zo huiveringwekkend. Zo aangrijpend, maar aan de andere kant ook. Want de liefde van Christus dringt ons. Dat is de evangelie, wet en evangelie. Laat het ons beide mogen aansporen en ons krachtig maken. Heere, gedenk ons land en volk. De nood is zo hoog. Waar er zulke goddeloze wetsvoorstellen klaargemaakt zijn. O Heere, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Wat moeten wij ons ook schuldig stellen? Want wij hebben zo weinig gebeden. Wij hebben wel och en ach geroepen. Maar wie heeft het nou gesmart? Dat uw geboden werden vertrapt en dat uw naam en dienst werd onteerd. Wie heeft er geweend over Nederland? Dat zo in blindheid haar ondergang tegemoet snelt. Wat staan wij daar schuldig, Heren? Juist wij als gereformeerde gezind. O, geef ons onze schuld te mogen belijden. Dat is al een genade. Want ook wij, het schijnt alsof we onder het oordeel van de verharding liggen. Dat we het wel opmerken, maar er niet mee aan uw voeten terechtkomen. Maar o Heere, geef ons dan uit genade aan uw voeten te mogen neerbuigen om te roepen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kerk, onze kerken en voor ons land. Geef ons die genade om een voorbidder te mogen zijn. Want u zegt toch, op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen, al kunnen wij het niet meer verwachten. En hebben wij het ons allerminst waardig gemaakt. Is het allerminst vanzelfsprekend. Dan zou het recht zijn als u de kandelaar weg zou nemen. Het is wel aangrijpend dat te bedenken. Maar Heere, gedenk nog uit genade. U hebt maar één man nodig. Nee, u hebt niemand nodig. Maar als dat nou maar eentje zijn. Eén arme, wijze man. Die de stad verlost. Want niet door kracht, nog door geweld, wij tellen en wij rekenen en wij meten. Zo menselijk, alsof u geen God bent. En alsof u zelf niet het roer in handen hebt. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Heere, wees ons genadig. Wil gedenken aan die beden, die de Vader des Vaderlands stervend tot u opzond. Mijn God, mijn God. Ontferm u over mij en over dit arme volk en dat gebed. Dat mogen we toch geloven. Is opgenomen in het wierookvat van de gebeden der heiligen. Heere, gedenk dan aan die gebeden. Gedenk dan aan uw trouwverbond. En wees ons genadig. Om Jezus wil. Amen. Gods woord komt vanmorgen tot ons uit de profetieën van Hosea en daarvan het tweede hoofdstuk, Hosea 2. We noemden nu Hosea 2. En daar lezen wij in Hosea 2, Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Twist tegen uw liedermoeder twist, omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat haar hoererij van haar aangezicht en haar overspeelderij van tussen haar borsten wegdoen. Opdat ik ze niet naakt uitstropen en zetten als ten dagen toen zij geboren werd. Ja, maken ze als een woestijn en zetten ze als een dor land en doden ze door dorst. En mij haar kinderen niet ontfermen, omdat zij kinderen der hoererij zijn. Want haar liedermoeder hoereert, die haar lieder ontvangen heeft, handelt schandelijk. Want zij zegt, ik zal mijn boelen nagaan, die mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom, ziet, ik zal uw weg met doornen betuinen, en ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden en zij haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen. En ze zal ze zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man, want toen was mij beter dan nu. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal ze wegrukken, mijn wol en mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen harer boelen. En niemand zal ze uit mijn hand verlossen. En ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbatten. Ja, al haar gezette hoogtijden. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan zij zei, deze zijn mijn hoerenloon, dat mij mijn boelen gegeven hebben. Maar ik zal ze stellen tot een woud, en het wild gedierte des velds zal ze eten. En ik zal over haar bezoeken de dagen des Baals, waarin zij die gerookt heeft, en haar versiert met haar voorhoofdsiersel en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan, maar heeft mijner vergeten, spreekt de Heere. Daarom, ziet, ik zal ze lokken en zal ze voeren in de woestijn, en ik zal naar haar hart spreken, en ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het al Achor tot een deur der hopen. En al daar zal zij zingen, als in de dagen haar jeugd, en als ten dagen toen zij optoogt uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man, en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen, en zij zullen niet meer op haar namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken, met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken, en zal ze in zekerheid doen nederliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, met schaders de most en de olie, en die zullen Jezreel verhoren. En ik zal mij op de aarde zaaien, en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama, en ik zal zeggen tot Lo-Ammi, gij zijt mijn volk, en dat zal zeggen, o mijn God. Met Gods hulp wil vanmorgen met elkaar stilstaan bij het 13e vers van Hosea 2. Hosea 2 vers 13. Daarom ziet, ik zal ze lokken en zal ze voeren in de woestijn, en ik zal naar haar hart spreken. Wij gaan zingen met elkaar op Psalm 85 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 85 vers 2 heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. En vers 3, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Gemeente, het is vandaag 31 oktober. En dan mogen wij gedenken dat zoveel eeuwen geleden de reformatie begon. Dat Maarten Luther op deze dag de 95 stellingen aansloeg. En het geluid van die hamerslagen is weergalmd door heel Europa. En klinkt door tot in onze tijd toe. Maar dan de vraag, waar ging het nou eigenlijk over in die reformatie? Waar gaat het nou over? Dat heeft Luther zelf heel kernachtig samengevat in zijn verklaring van Psalm 51. Daar zegt Luther in een paar regels waar het over gaat. Daar zegt Luther, het gaat in de prediking om. Over de door zonde schuldige en verloren mens. Daar gaat het over. De door zonde schuldige en verloren mens. En de rechtvaardigende God. Die een behouder is van die verloren mens. En zet hij erachteraan. En alles wat daar buiten gezocht wordt, is dwaling en vergif. Het gaat om twee dingen. Om die verloren mens. En om die rechtvaardigende God die een behouder is van die verloren mens. Daar dient het in de prediking over te gaan. En alles wat daar buiten gezocht wordt, zegt Luther scherp, is error et venenum. Dwalen en vergif. De door zonde verloren mens. Ja, wat is nou eigenlijk zonde? Ja, zegt er iemand, de zonde, dat is als je je niet houdt aan de 10 geboden. Dat is waar. Maar eigenlijk is het nog dieper. Als een mens zich niet houdt aan de wet Gods, dat is eigenlijk een gevolg. De wortel zit dieper. Weet u wat de oorzaak is van de zonde? Dat een mens sinds het paradijs los leeft van God. Dat die mens God heeft losgelaten, de rug toe heeft gekeerd. De Heer heeft vergeten. Kijk, en als je de Heer vergeet, dan ga je ook zijn geboden vergeten. Maar daar ligt de oorzaak. Waar een leven los is van God. Daar komen de zonden binnen. De Heer vergeten, dat is eigenlijk de wortelzonde. Dat de Heer helemaal geen plaats heeft in je leven. Ofwel. Dat de Heer helemaal geen plaats heeft in je gedachten. Ja, je bidt wel voor je eten, tuurlijk. Je gaat wel zondag 2 keer naar de kerk. Maar heeft de Heer nou echt een plaats in uw leven? Heeft de Heer echt een plaats in je hart? Dat aan de buitenkant allemaal in orde is, dat vertrouwen we wel. Maar hoe is het nou van binnen? Heeft de Heer nou echt een plaats in ons leven? Of leven wij nou ten diepste los van God? Vergeten wij de Heere? Kijk, want zo begint hier in Hosea. De Heere moet klagen over dat 10 stammenrijk. En dat wordt hier aangesproken, Israël. Dat 10 stammenrijk. Daar moet de Heere van zeggen in de 12e vers. Israël heeft mij vergeten. Heeft mij de rug toegekeerd. Want vergeten, dat betekent hier niet per ongeluk vergeten, omdat je er geen erg in had. Vergeten, omdat het je even ontgaan was, per vergissing. Nee, als hier staat, Israël heeft mij vergeten, in vers 12. Dan staat daar een woord en dat betekent nadrukkelijk vergeten. Bewust vergeten. Nadrukkelijk de rug toekeren. Afscheid nemen. Israël heeft nadrukkelijk mij losgelaten. Dat was niet een onbedachtzaamheid uit vergeetachtigheid. Nee, dat was een bewust loslaten. Afscheid nemen van de Heere. En om nog meer te laten voelen hoe God beledigend, hoe godetergend en hoe God verdrietend dit is. Dat Israël de Heere loslaat en de rug toekeert. Om dat nog scherper te laten voelen. En ook voor u en voor jou. om ons te laten voelen wat voor een verschrikkelijk kwaad de zonde is, gebruikt Hosea het beeld van de huwelijksontrouw. Dat een vrouw haar man in de steek laat, vergeet, loslaat, overspel, hoererij wordt het in Hosea steeds genoemd. Waar de liefde gekrenkt en verraden wordt. Want de Heere had juist met Israël een huwelijk gesloten. En daarom gebruikt Hosea dat beeld van de huwelijksontrouw. Want daar was een huwelijk tussen God en Israël. Daar gaat de Heere ook mee beginnen in het hoofdstuk. In vers 2. Daar zegt de Heere: opdat ik ze niet naakt uitstroop en zet ze als ten dagen toen zij geboren werd. Ja, maken ze als een woestijn. Ten dagen als zij geboren werd. Dat was in de woestijn, dat was met de uittocht. In de Sinaï. Daar werd het huwelijk gesloten, bij de Sinaï. Ik ben de Heere uw God en gij zult mij tot een volk zijn. Daar werd het huwelijksverbond gesloten tussen God en Israël. Daaraan herinnert ook bijvoorbeeld Ezechiël. In Ezechiël 16. Daar zegt de Heere hoe hij nou Israël vond. Hoe haar toestand was in de woestijn. Hij zegt: ik vond je in het vlakke des velds in de woestijn. En je lag daar naakt en vertreden. Je bloed, je geboortebloed, je navelstreng was niet afgesneden. Je lag daar in die dorre hitte van de woestijn, bedreigd door het wild gedierte. En je was niet om aan te zien, je was walgelijk en je was ten dode opgeschreven. Als een hulpeloos pasgeboren kind van een paar uur in de woestijn. Dat sterft, hè. Dat is onvermijdelijk, dat kind sterft. Maar toen kwam ik voorbij, zegt de Heere. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden liggende in uw bloed. En ik zei tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed, in uw geboortebloed, leef. De Heere kwam voorbij. En wie zag daar dat hulpeloze, afstotende tafereel van dat smerige, vuile kind? En de Heere kwam voorbij en die zegt: hey, dat kind leeft. Zo deed ik met Israël, zegt de Heere. Daar in de woestijn. Dat was een hulpeloos volk. Hoe kom je nou door de woestijn heen? Dat was ten dode opgeschreven. Maar toen kwam ik voorbij, zegt de Heere. Ik zocht je op, volk Israël, in de woestijn. En ik zeide: leef. Hij raapte dat volk op. Gaf het niet over aan zichzelf, maar verzorgde het. En bewaarde het voor alle kwaad. Maar nog meer, want dan gaat Ezechiël verder, want daar gaat het over. Niet alleen dat hij het opraapte, dat hij zeide leef, dan gaat hij verder. En ik zwoer u en kwam met u in een verbond, daar heb je het. En gij werd de mijne. Die hemelse bruidegom, die ging een verbond sluiten met die bruid Israël. Met die hulpeloze, waardeloze bruid, die niks aantrekkelijks in zichzelf had. En gij werd de mijne. Je bent mijn eigendom, zegt de Heere. Dat is toch onvoorstelbaar dat de Heer nou een verbond gaat sluiten met mensenkinderen. Dat hij afdaalt en zijn zalige liefde wil wegschenken. Dat is wat. Dat de Heer zegt, dan wil ik je hebben. Nou heb ik mijn hart op je gezet. Nou heb ik je lief en dan zal het je aan niets doen ontbreken. Kijk, en als je dat beseft. Want dat is als de Heer zo laag afdaalt en zijn liefde aan je verklaart. En dat is gebeurd bij de doop. Dan heeft de Heer verklaard, geen lust hebben in onze dood. Maar hij is er die ons zijn vriendschap biedt, dat is het verbond. Hij biedt zijn liefde aan. Kijk, en dan is het zo pijnlijk. Als de Heer dan zo laag afdaalt en zijn liefde zo laag neerzet. Dat dan Israël en dat dan u en jij en ik zomaar die liefde kunnen versmaden en verachten. Die onbegrijpelijke, rijke liefde van God kunnen minachten. En het ergens anders zoeken, ons hart aan andere dingen geven. Dan moet Hosea het zeggen van de Heere: twist tegen uw lieder moeder Israël, twist. Omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. Ziet, dan gaat het huwelijk kapot. Dat is niet de schuld van de Heere. Dat is de schuld van Israël. Omdat ik haar man niet ben, zij mijn vrouw niet is. De Heere staat op het punt
om Israël te verlaten. Om afscheid van haar te nemen voor goed. En dat betekent om haar over te geven aan de eeuwige ondergang. Hoe komt dat? Dat is de schuld van Israël. Dat is de schuld van ons. Als de Heer ons loslaat, is dat onze eigen schuld. Want de Heer zegt, geef mij uw hart. En wij zeggen, nee hoor, Heer. In ieder geval nu niet, misschien later. Maar er zijn al zoveel andere dingen die ik veel belangrijker vind. Die ik veel aantrekkelijker vind dan een leven met u. Uw liefde kan best mooi zijn, maar er zijn andere dingen waar ik nog veel meer mijn hart aan kwijt kan raken. Het is wat? De Heer wacht. En hij biedt zijn liefde aan. En wij keren botweg de rug toe. Kijk, dan zal hij voelen. Ik hoop tenminste dat hij het voelt. Wat een verschrikkelijk kwade zonde is dat wij de Heer daar zo mee verdrieten en beledigen. Als iemand nou je liefde, zijn liefde aanbiedt. En wij kunnen het zomaar waardeloos verachten. En aan de kant zetten. Oh, dan roepen wij de toren van de Heer over ons leven uit. Dan dagen we de Heer uit. Als een hoer hè, wordt hij getekend als walgelijk. Als een vrouw van laag allooi die haar liefde niet geeft aan degene die er recht op heeft. Nou, zo doet Israël en zo doen wij. Van nature geven wij ons hart aan de wereld die er geen recht op heeft. Aan de zonde die geen recht heeft op onze liefde. En als dat gebeurt, dan moet Hosea de oordelen van God aan gaan kondigen. Dan gaat de Heere zijn handen terugtrekken. In vers 9, daar klinkt het. Dan zegt de Heere, niemand zal haar, Israël, uit mijn hand verlossen. Ik zal komen als een wreker om haar te vernielen. En is het te laat en er zal geen hulp zijn als ik kom ten gerichte. Niemand zal haar uit mijn hand verlossen. Dan is het afgelopen en voorbij. En dan kan Israël niet zeggen, Heere, wat doet u nou? Je moet dus alleen maar zeggen, ja heren, uw doen is rein en uw vonnis is rechtvaardig. Heeft de Heer dat je ook geleerd? Dat je de Heer gelijk bent gegeven, heren, als u mij loslaat. Dan kan ik niet zeggen, heren, wat doet u nou? Want ik heb het er nou gemaakt, heren. Heeft hij dan eerlijk gemaakt, jong en oud? Hoe nou je leven is tegenover hem? Nou wacht, Heer, dag aan dag. En wij kunnen hem zomaar laten wachten. Hij staat daar met zijn liefde tegen die hoge prijs waar zijn lijden en sterven verworven. En wij vinden andere dingen veel belangrijker. Dan moeten we de Heer toch gelijk geven. Als wij zo hem hebben beledigd. En zo hebben geminacht. Als de Heer ons dan loslaat. Heer, u hebt gelijk. U hebt er alle reden voor. Want ik heb zo lange tijd gespot met uw genade. De Heer zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wat doet hij bij jou? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Waarom hou je die deur dan dicht? Waarom hou je die deur dan dicht? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Die bruidegom. Hij klopt, want hij wil zo graag binnenkomen. Waarom dan die deur maar dichtgehouden? Kind des Heren, als de Heer in je leven gekomen is en je toch weten mag iets van zijn liefde, en toch weer zo ver weg, toch niet meer hem de eerste plaats, niet meer het nauwe leven, en dan komt hij terug en hij zegt tegen je, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij bedelt als het ware, zo vernedert die hoge heilige God zich. Hij staat als een bedelaar te bedelen om je gunst, om je hart. Doe mij open. Mag ik in je leven komen? Mag ik nou intocht doen in je hart? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En wij maar de deur dicht houden. Onwillig. Zoals bij Israël. De Heer had geklopt. Hij had zijn profeten gezond met waarschuwingen. Met dreigingen. Met smekingen. Keer terug, o volk. Bekeert u. Ze waren doorgegaan. En dan, ja, dan klinkt in onze tekst. Daarom, staat er in vers 13. Daarom. En als de Heere gaat zeggen, daarom, dan luidt hij het oordeel in. Zo begint de oordeelsaanzegging met daarom. Kijk maar naar vers 5. Daarom zie ik zal uw weg met doornen betuinen. Ik zal uw heiningmuur maken dat zij haar paden niet zal vinden. Daarom, zegt de Heere, luister. Dan zal ik je het vonnis bekend maken. In vers 8. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas om haar naaktheid te bedekken. Daarom, als de Heere gaat zeggen daarom, dat betekent dat hij opstaat ten gerichte. Wie zou dan niet vrezen? De hoge rechter staat op en hij gaat het vonnis afkondigen. Daarom, zo begint ons vers 13, daarom de rechter gaat spreken over uw en jouw leven. Daarom, omdat je zo gedaan hebt. Ja, wat kun je dan verwachten? Dat de Heer gaat zeggen, daarom zal ik je wegdoen van voor mijn aangezicht. Daarom zal ik je overgeven aan je eigen gekozen lot. Ga dan maar door. Maar het staat er niet. Dan volgt op dat woordje daarom geen oordeel. Maar onbegrijpelijk iets, nou gaat de Heer in plaats van oordeel en verdoemenis zijn liefdehart openen. Gaat hij zijn liefde uitspreken. Gaat hij zijn genade aankondigen en aanprijzen. Niet het oordeel. Niet het vonnis, niet de straf, niet de ondergang. Maar daarom zal ik genadig zijn. Daarom zal ik u mijner ontfermen. Oh, dat wordt je daarom, dat is niet te verklaren, gemeente. Dat wordt je daarom in vers 13. Dat daar staat, dat is onverklaarbaar. Daarom. Daar is, dat sluit aan bij vers 12. Vers 12. Dat zegt, Israël is haar boelen nagegaan, maar heeft mij vergeten, spreekt de Heere. Daarom, omdat Israël haar boelen, waar ze haar hart en haar liefde aan heeft gegeven, haar vuile vrienden, en mij vergeten is, ja, daarom, omdat Israël dat gedaan heeft, dan moet het oordeel volgen, toch? Omdat ze zo schandelijk en goddeloos geweest hebben. Daarom, wat? Ja, dan zegt de Heer, daarom zal ik mijn liefde gaan uitspreken. Dat is onbegrijpelijk. Vers 13 volgt als een verklaring op vers 12. Dat kan niet. Als je vers 12 eerst leest en dan in vers 13 leest, daarom. Dat is niet te begrijpen. O Heer, hoe kan dat? Als ik vers 12 lees en gelijk daarop vers 13, daarom. Dan klopt dat helemaal niet. Dan kan ik dat niet begrijpen. Dat is onverklaarbaar. Ja, dat is nou het sola gratia van de reformatie. Enkel genade. Daarom. Kijk, en dan kan ik het best begrijpen. Dat in die Romeinse tijd, in die tijd van de reformatie. Dat die Romeinse kerk daar bezwaar tegen maakte. Tegen die leer van Luther. Tegen die Bijbelse leer. Dat ze zeiden, ja, die leer van enkel genade, maar dat kan niet. Dat is een levensgevaarlijke leer, dat is een oppervlakkige leer, dat is een goedkope leer. Zo maak je het volk tot zondaren, dat ze losbandig worden, dat het zo makkelijk gaat. Enkel genade, nee. Nou, Rome wist ook wel van genade, maar die had de leer van de genade plus. Tuurlijk, de Heer geeft je genade, maar moet je wel zelf ernstig zijn. Moet je wel zelf berouw hebben. Moet je wel een verbroken hart hebben. Het is genade plus. Kijk, als dat erbij is, ja, dan is te verklaren dat de Heer zegt, kijk, omdat je berouw hebt, omdat je zo'n verbroken hart hebt, omdat je zo'n ernstige smekeling bent, daarom zal ik ze lokken en voeren in de woestijn, enzovoort. Genade met een plus. En ook bij deze tekst, dat daarom, Ook in de tijd van de reformatie liepen de Romeinse verklaarders daar tegenaan. Die zeiden, ja, hoe kan dat? Als je vers 12 leest, is alleen mij vergeten, is haar boelen nagelopen, daarom zal ik ze lokken. Dat kan niet. Ik heb gelezen een Romeinse commentaar en er zei er eentje die zei, kijk, vers 13 moet je eigenlijk lezen na hoofdstuk 1 vers 12. Hoofdstuk 1 vers 12, en daar staat het laatste vers van hoofdstuk 1, zegt tot uw broeder Ami en tot uw zuster Rugama. Ami, mijn volk en mijn beminde, kijk, de Heer heeft zijn genade aangenomen, dat ontrouwe volk. Ami, weer mijn volk. En ze zijn weer mijn beminden. Ja, daarom zal ik ze lokken en voeren. Omdat Israël teruggekeerd. Ja, dan komen ze voor genade in aanmerking. Vers 13 moet je lezen naar hoofdstuk 1 vers 12. Kijk, dan is het verklaarbaar. Israël teruggekeerd. De Heer heeft ze genezen. Ja, dan komen ze weer. Dan zijn ze weer in staat om die genade te ontvangen. Ze zijn mijn volk en mijn beminden. Ja, die hebben recht op genade natuurlijk. Dan klopt het. En een andere Romeinse commentaar die zegt, ja, vers 13 moet je lezen na vers 6. En in vers 6, daar zegt de Israël, aan het einde, en ze zal zeggen, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man. Zegt nou een andere man, dat is de zonde, maar haar vorige man, haar eerste man, dat was God. Dus die beeldspraak weer van het huwelijk, ik zal wederkeren tot mijn vorige man. Kijk, zegt die Romeinse verklader, Israël spreekt daar haar berouw uit. Haar voornemen van bekering, van wederkeer. Nou, kijk, en als Israël dan berouw heeft en teruggekeerd is, ja, dan vers 13, daarom zal ik ze lokken en voeren in de woestijn. Kijk, dan is het verklaarbaar. Dan klopt het. Maar het staat er niet. Wat die Romeinse commentatoren met de beste wil bedoeld hebben, het staat er niet. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben gezocht naar een verklaring. Van het sola gratia, waarom? Ze hebben gezocht naar een reden in Israël. Ze hebben gezocht naar een reden in de mens. En al denk ik, we kunnen natuurlijk ons hoofd schudden. Oh, oh, wat een dwaze Romeinse theologen. Maar ik denk dat we één ding in ieder geval wel van hen kunnen leren. Wat kunnen wij van hen leren? Deze mensen hebben zich in ieder geval wel verwonderd over de genade. Die hebben gezegd, ja, dat is zo wonderlijk iets. Daar moet een verklaring voor zijn. Hoe kan dit? Zij waren heel verwonderd. Zij konden dat niet begrijpen. En ze zijn toen gaan zoeken naar een verklaring. Maar in de eerste plaats, zij verwonderden zich erover. En ik ben wel eens bang tegenwoordig. Zijn wij nog wel verwonderd over genade? Of is genade voor ons heel vanzelfsprekend? Ja, we zijn zondaren. Maar goed, het Heer is genadig. Dus het is wel goed. Deze mensen waren nog verwonderd. Die hebben dat gezegd eerder. Dat is onbegrijpelijk. Dat kan niet. Heb je toch al eens gezegd? Heer, dat kan niet. Ik niet zo ben. Dat kan toch niet. Dat u naar me om zou zien. Dat u een behaag in mij zou hebben. Dat u uw liefde aan mij zou bewijzen. Dat kan niet, Heer. Als ik zie op mezelf, dat kan het niet. De discipelen zeiden het ook. Heer, maar wie kan dan zalig worden? Dat is onmogelijk. Jazeker, zegt de Heer. Je zegt niet, nee, dat valt wel mee. Nee, zegt de Heer, het is ook onmogelijk. Het is werkelijk onmogelijk. Maar, er staat een komma achter. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Maar van ons uit is het onmogelijk. En is dat woord genade ook een onverklaarbaar iets? En ik hoop dat je daarover gaat verwonderen. Dat je, hoe kan dat? Want als wij nooit ons hebben verwonderd over de genade, dan ben ik bang dat je dan nooit iets hebt ontvangen van genade. De Romeinse theologen hebben zich verwonderd. Vanwege dat onbegrijpelijke geschenk, hoe dat mogelijk is. En ze hebben met een verstand naar een oplossing gezocht. Nee, wij moeten de genade niet gaan beredeneren. Een verklaring daarvoor zoeken. Ik hoop dat je het gaat aanbidden. Niet verklaren, maar dat je dat wonder gaat aanbidden. Paulus die zegt het. Nooit te begrijpen die breedte en die lengte en die hoogte en diepte van de liefde Gods die de kennis te boven gaat, Efeze 3, die de kennis te boven gaat, het is niet te verklaren. Dat heet gadeloos ontferming, dat genade rijk en vrij, onbegrijpelijk. Daarom, Hosea 13, vers 13, en dan gaat de Heer geen oordeel spreken, maar genade. Genade, hoe kan dat dan? Hoe kan de Heer dan genadig zijn aan zulke overspelers, als zulke zondaren als u en jij? Hoe kan dat dan, Heer? Stap u dan over de zonde heen? Ziet u het dan door de vingers? Maar dat kan toch niet? Nee. Dan weet u hoe het kan dat hier nou in Hosea 2 vers 13 dat wordt daarom. Dat genade daarom. Dat onverklaarbare daarom. Hoe kan dat dat hier geschreven is? Weet u waarom? Omdat er een op Golgotha heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarom. Daarom, opdat hier Hosea 2 vers 13 kon geschreven worden. Daarom, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat voor een schuldig en een strafwaardig volk nou geschreven zou kunnen worden. Daarom. Daarom heeft hij de liefde die hij verdient had van de Vader willen missen. Heeft hij zich Gods nabijheid willen ontzeggen. Heeft hij de ontfermingen Gods afgestaan. Heeft hij zich gesteld in de plaats van het ontrouwe overspelige volk. Omdat nou een ieder die tot hem komt met zijn verlorenheid, met zijn ontrouw, met zijn verraderlijk hart, bij hem zou ontvangen genade en vergeving. Daarom, zegt de Heer, daarom zal ik ze lokken in de woestijn voeren en naar haar hart spreken. Die hemelse bruidegom, Jezus Christus, hij zegt, ik zal ze lokken. En daar bedoelt hij mee, ik zal mijn liefdehart voor die ontrouwe, vuile bruid Israël uitspreken. Ik zal ze lokken, ik zal zo mijn genade en goedgunstigheid uitstallen. En haar hart zo overladen met de blijken van mijn liefde, dat zij gaan walgen van de Baal, dat de dienst van Baal en van de zonde van de wereld waardeloos, vuil, smerig en verfoeilijk wordt. Paulus zegt, alles schade en drek achter, vanwege de uitnemendheid van de kennis van Christus. Als de Heer in je leven komt, als het nog maar zo aanvankelijk en nog maar zo gering, maar als er iets van genade komt, dan wordt de wereld walgelijk en waardeloos. Dan wordt je hart ingenomen door die liefde. En dan wordt het ook niet moeilijk om los te laten. Als die liefde van de Heer in je leven komt, dan hoef je niet meer te vragen wat mag wel en wat mag niet. Maar dan gaat dat hart uit. Dan gaat je hart verlangen. Is dat zo? Is dat nou zo? Dat ons hart zo verlangt, door die liefde zo is uitgelokt, dat wij hebben geleerd om deze wereld te verachten. Je mag blij zijn en dankbaar zijn met de dingen die de Heer je geeft. Maar aan de andere kant, wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten? Als je het gaat vergelijken, nee, dan is het gauw de keuze gemaakt, Heer, u alleen. Laat dan de wereld maar de wereld. Met haar genotten, met haar plezier, zo leeg en zo plat en zo hol. Heere, naar u verlangt mijn ziel. U alleen kunt mijn hart vervullen. Bij u alleen vind ik alles. De Heere, hij gaat zijn liefde bekend maken aan een ontrouw en goddeloos volk. En dat is onbegrijpelijk. De wereld, die wil jou ook liefde geven. We weten waarom de wereld jouw liefde en aardigheid en vriendelijkheid geeft. De vriendschap van de wereld. Weet je waarom ze dat doet? Om er zelf beter van te worden. Daar zit altijd berekening achter. Maar nou, deze hemelse bruidegom, die geeft zijn liefde niet om er zelf beter van te worden. Maar die geeft zijn liefde om nou u, jou, er beter van te maken. Om je zalig te maken. Die liefde van Christus, daar is nou alles in. Wil je de liefde hebben? Zou je het willen hebben? Hij biedt u zijn liefde aan. Waarom zoek je het nou zo weinig? Waarom vraag je er nou zo weinig om? Het ligt gereed. En hij is bereid. De minste zucht. Het kromste gebed. Maar hij komt. Weer er ziet uit. Om genadig te zijn. Ik zal ze lokken. Hoe kom ik dan aan die liefde? Hoe krijg ik dat deel? Ik zal ze lokken, zegt de Heer. Ik zal ze lokken. Hij gaat niet forceren. Als hij in je leven komt, dan gaat de Heer niet overweldigen. Hij gaat niet doorbreken en je de genade tegen je zin en je wil opdringen. Nee, ik zal ze lokken. Dat betekent, op een liefelijke wijze gaat hij dat hart bearbeiden. Door de werking van zijn geest. Hij gaat dat hart, dat zo hard was, zacht maken. Hij gaat dat versteende hart week maken, ontvankelijk maken. Hij gaat dat hart begeerig en uitziend maken. Dat er een verlangen komt naar God. Hij gaat zichzelf beminnelijk maken, dat je hart gaat uitzien naar hem en naar zijn liefde gaat verlangen. Het gaat in werken door de bediening van zijn geest. Ik zal ze lokken. Niet met kracht en met geweld, maar hij gaat ze lokken op een zoete, liefelijke wijze. Gaat hij trekken, gaat hij dat hart openmaken. Aanvankelijk vaak onbewust, hè. Ik kan er misschien mee beginnen dat je op een avond, je weet zelf niet waarom, maar opeens een goed boek uit de kast pakt. Of toch opeens met die zonde niet meer door kan gaan. Daar kan het mee beginnen. Dat weet je niet gelijk. Maar achteraf laat de Heer het wel zien. Dat gaat vaak onbewust aanvankelijk. Dat openen, dat zacht maken. Dat toebereiden van dat hart voor het genade. Lokken. Zoals het in het natuurlijke leven ook is. Als een jongen een meisje lief gaat krijgen. Hij kan meestal niet precies het tijdstip. Ja, hoe komt dat nou? Op een verborgen manier, op een wonderlijke manier. Gaat die liefde opeens postvat in zijn hart. Zo geleidelijk aan wordt hij zich het ook bewust. En zo gaat ook het geestelijke leven. De Heer gaat dat aanvankelijk. En dan gaat hij dat als het doorgaat. Dan gaat hij dat steeds sterker en duidelijker maken. Dan gaat hij ze ook uitloggen. De Heer gaat die band van liefde leggen. Dan gaat hij trekken. Dan gaat hij trekken. Geleidelijk aan. Meestal. Soms krachten. Meestal lokken. Lokken. Door zijn leraren zeggen het ook. Hè, die wedergeboorte. Ze zeggen. Het is een zoete. Wonderbare. Verborgen. En onuitsprekelijke werking. Zo wordt in de wedergeboorte het werk van de geest beschreven. Een zoete. Ziet dat lokken. Dat is met liefde vermengd. Een zoete. Wonderbare, verborgen, zie, het gaat zo geleidelijk aan. Jou wordt niet geleidelijk zaal, maar de Heer gaat wel wat hart geleidelijk bearbeiden. Meestal gaat de Heer dat hart bearbeiden, ontvankelijk maken. Dan gaat die ziel trekken uit de zonde, uit de wereld. En dan zegt die bruid uit het hooglied het. Getrokken door die lieden van die bruidegom, voordat ze het eigenlijk goed en wel wist. Dan zegt ze in hoofdstuk 6, vers 12. Daar zegt ze, eer dat ik het wist, zette mij mijn ziel zich op de wagen van zijn gewillig volk. De wagen van Abinadab, van mijn gewillig volk. Ze worden gewillig gemaakt. Dat hart dat eerst onwillig was, gaat hij gewillig maken. Dat hart dat eerst hard was, gaat hij verbreken. Dat gesloten was, gaat hij openen. Dat wederspannig was, gaat hij gewillig maken. Hij gaat dat alles werken, hij gaat dat lokken. Hij gaat dat lokken. Dat die ziel gaat smeken, Heer, mag ik u dan lief hebben? Heer, geef mij dan geloof. O, dat ik uw eigendom mag zijn en gij de mijne. Ik bij u mag horen tot in eeuwigheid. Dan gaat het verlangen zo hevig worden. Dan komt daar het roepen. Uit de gebondenheid. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En mijn hart roept uit tot God die leeft. En ook de ontvangen genade gaat de Heere steeds weer die liefde opwekken. U dan die gelooft. Is hij dierbaar. Is hij dierbaar, kind van God, nu vanmorgen? Ik vraag niet hoe het nou 3 weken geleden was, of 3 jaar geleden. Maar dan komt naar u en naar mij de vraag van u dan die gelooft, is hij dierbaar, is hij ons dat? Heb je hier gezegd, Heer, ik zal u lief hebben. Beminnelijk vorst, u die te beminnen bent, die liefde. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Is nog zo. Is hij u dierbaar?
Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij wil weer die oude vervallen liefde herstellen. Weer verleven. Dat is weer het lokken, ziet. Dat lokken is niet één keer. Ik zal ze lokken. Dat is bij vernieuwing. Iedere keer weer gebeurt het in het leven van de kerk. Want het is nodig vanwege eigen zwakheid. De Heer gaat weer opnieuw ze lokken. Hij gaat niet wachten tot zij terugkomen van afdwalen. Maar hij gaat zelf komen. Ik zal. Staat er. Ik zal ze lokken. De Heer komt. Hij gaat zelf op zoek. Hij daalt zelf af. Ik zal ze lokken. En dan, zegt onze tekst. En ik zal ze in de woestijn voeren. En ik zal naar haar hart spreken. Ik zal naar haar hart spreken. Dat ziet op de Joodse gewoonte. Bij het huwelijk. Als dan een bruid uitging om zijn bruidegom op de dag van het huwelijk op te halen. Wat deed hij dan? Dan ging hij met zijn bruid buiten de stad, in de wildernis, de woestijn. Woestijn, dat kan ook betekenen een eenzame plaats. Hij nam zijn bruid mee buiten de stad, waar ze samen waren. Alleen, waar niemand bij hen was. Ik zal ze voeren in de woestijn, op een plaats waar niemand anders is, waar we samen zijn. En daar zal ik tot haar hart spreken en gaat die bruidegom vertellen aan zijn bruid hoe zielsveel hij van haar houdt. Dat hij ze tot een eeuwigheid zal liefhebben. Dat hij alles voor haar wil doen. Dat hij haar alles wil geven. En dat hij haar nooit zal vergeten. En dan gaat die bruidegom, die gaat daar in die stille plaats voor zijn beminde bruid zijn hart uitspreken. Alles uitzeggen wat er nou leeft aan liefde en genegenheid. En als dat de Heer is, zegt, ik zal tot haar hart spreken. En dan zal ik je brengen in de eenzaamheid, zegt de Heer. En dan zal ik tot je hart spreken. Nou is er niks meer tussen u en mij, zegt de Heer. Nou gedenkt hij de vorige dingen niet meer. Gaat hij tegen die hoer, die slet, die minderwaardige vrouw, die haar liefde zo vaak heeft veracht. Hij gaat ze tot zich trekken en dan gaat hij opnieuw aan zo iemand zijn liefde uitspreken. Is er niet te begrijpen. Heer, ik wil u zo doen. Kijk, er wordt genade wonderlijk. Hè? Waar hij jezelf leert kennen. Als enkel ontrouw en verlaten. En wat hij dan zegt, dan zal ik tot je hart spreken. Dan zal ik mijn hart openleggen in de eenzaamheid, in de woestijn. Daar zal ik tot je hart spreken. Hij komt terug. Hij gaat niet verwijten. Waar heb je nou gezeten? Wat heb je nou gedaan? Nee, hij gaat spreken taal der liefde. Nu zal mijn ziel en nu zullen al mijn zinnen, o God, mij sterken. U hartelijk beminnen, ja. Dan gaat die liefde met wederliefde beantwoord worden. Wij hebben hem lief. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat gaat die liefde geven. Dat komt daar toch, dat verlangen. Niet alleen op afstand van hem te horen en te weten dat er een bruidegom is. Maar ook om in zijn nabijheid te verkeren. Zijn bruid te mogen zijn. Kunnen we niet tevreden zijn met genade gaven. Maar dan gaat dat hart uit om met de gever verenigd te worden. Ik zal tot haar hart spreken. En als de Heer tot je ziel spreekt en zijn liefde gaat bekendmaken, dat ogenblik. Dat is zo'n wonderlijk ogenblik als de Heer overkomt, als je hart overstroomt waardoor die liefde, ja zo is het dan. Dan weet je van de wereld niet meer. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog als de Heer komt in de eenzaamheid. En opziende zagen zij niemand dan Jezus alleen, valt alles weg. En is hij er alleen en dan wordt dat hart verslonden in aanbidding, in verrukking. In verwondering, dat is zo'n wonderlijk ogenblik als hij komt. En nou niet torent en niet op mij scheldt. Maar nou zijn liefde hart openlegt. En weer gaat zeggen dat ik bij hem welkom ben. Dat hij me zijn liefde wil bewijzen. Dat ik nog altijd bij hem mag blijven. Steeds tot hem mag komen. Dat hij me nou niet zal wegstoten. Ik zal tot haar hart spreken. In de woestijn. In de woestijn. In de eenzaamheid. Misschien is je leven woestijn. Zijn er zoveel zorg, zoveel noden. Maar als hij nou komt, in de strijd van je leven, in alle moeite en last waar je bijna onder bezwijkt. Maar als hij komt, geen vijand vrees ik als gij bij mij zijt. Tranen en leed,
zijn zonder bitterheid, komen misschien later wel terug. Maar op dat moment, hè, en dat zijn al de punten waardoor de kerk verder kan, door het strijdperk van dit leven. Met die genade bezoeken van boven. Als hij zijn hart gaat verklaren, dan kun je weer verder. Dan kun je weer verder, dan kun je de strijd weer in. Dan kun je weer daar op je verlatend, toch weer verder gaan. Dat is de woestijn van je leven. Maar ook de woestijn van binnen. Als het in je eigen hart, ook na ontvangen genade, weer donker is. Weer hard is. En jezelf geen liefde bij jezelf bespeurt. Dat je soms wel eens afgevraagd, is de Heer ooit wel in mijn leven geweest? Dat je zo nat bent. En zo onwillig bent. En dat de hemelse bruidegom je hart niet meer in vervoering kan brengen. Maar als hij komt en tot je hart gaat spreken, dan gaat dat hart toch weer tot hem in liefde ontvonken. Dan gaat hij spreken tot haar hart. Wat gaat hij dan zeggen? Dan gaat hij zeggen, troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart. Ziet, ik zal tot haar hart spreken. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Wat gaat hij zeggen? Roept haar toe. Die moedeloze, vervallen, hopeloze bruid. Roept haar toe. Wat? Dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat ze wel de handen zeer dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Roept haar toe. Spreek naar haar hart. En wat gaat hij dan zeggen? Mijn volk, dat daar in Babel zit. Dat ontrouwe volk. Die ontrouwe bruid. Wat gaat hij zeggen tot die bruid? Spreek tot haar hart. Dat haar strijd vervuld is. Dat betekent haar dienstbaarheid, haar slavernij, haar gebondenheid. Waarin ze zelf zich begeven aan haar eigen schuld, die slavernij. Die zondedienst, die banden en die boeien, het is vervuld. De gevangenis zal opengemaakt worden, het zal niet altijd zo blijven. Dat is een troost voor een gebonden volk, die zo een banden voelen. Die begeer op die plaats bij de Heer te komen. En tegelijkertijd zo die banden en die gevangenis voelen. Dus het roept daartoe dat de strijd vervuld is. Ik zal die gevangenis gaan openen. Haar diensttijd, zegt Calvijn, zit erop. Haar tijd van onderhorigheid, van gebondenheid. Ik zal ze in vrijheid stellen. Hij gaat tot haar hart spreken. En hij gaat zeggen, gebondene. Je zal niet altijd gebonden zijn. Maar ik zal komen. Zit hier een gebondene. Die tot de Heere kermt en klaagt. De Heere zegt. De strijd is vervuld. Zal niet altijd zo blijven. O kermer. O klager. Maar ik zal komen. En die gevangenis openen. En die banden breken. Roep daartoe dat de strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Omdat die een op Golgotha dat waarom heeft geroepen. Omdat het daarom van de genade zou neergeschreven worden. Omdat er tot het hart gesproken zou worden van genade en van vrede. Dat ze van de handen zeer dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dan is het vol. En dan is het goed als de Heere zo tot de ziel gaat spreken. Dat hij zegt, dan zal ik alle kwaad en alle banden en alle duisternis en alle zonden wegnemen. Waar je zelf onder bezwijkt. Waar je vuren van begint los te komen. Want als die liefde er komt, dan komt daar ook dat smeken. O Heere, verlos mij uit de banden. Dat kan niet anders, hè. Dat begrijp je toch wel. Als de Heere zijn liefde je hart gaat uitgieten, dan gaat die zonde geen lust, maar een juk worden. Dan ga je roepen, voer mij uit mijn gevangenis tot roem uw naams die heerlijk is. Ik zal tot haar hart spreken. Als hij gaat spreken, dan gaat die bruid roepen om nog meer. O bruidegom, u die alles hebt. Voor mij die alles mist, o, bedien mij dan uit uw volheid. En zo gaat de kerk op reis door het strijdperk van dit leven. Vaak bezwijken en niet vallen. Wel struikelen en toch niet omkomen. Waarom niet? O, dan zegt het hooglied. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn? Daar komt die bruidegom uit de woestijn. Alleen? Nee. Die lieflijk leunt op haar liefste. Kijk, daar heb je dat beeld van die bruid en die bruidegom. En dan zien daar die bruidsmeisjes en dat volk die bruid met die bruidegom aankomen. Nadat hij in de woestijn haar zijn liefde heeft bekendgemaakt. En dan roepen ze uit, wie is zij die daar opkomt uit de woestijn? En die liefde leunt op haar liefde. Kijk, zo komt zij uit de woestijn eenmaal binnen. Omdat zij leunt op haar liefde. Hij is haar kracht. Hij is haar sterkte. Hij is haar toevlucht. Maar ze leunt op hem. Omdat ze steunt op Jezus Christus. Op zijn genade. Op zijn gerechtigheid. Op zijn trouw. En op zijn verzoening. Zij leunt op haar liefste. Ik heb zelf niks, Heer. Als u er niet bent, dan val ik en dan struikel ik. Maar daar heeft hij mij op. Hij is mijn steun. Hij zal me niet laten vallen. Ik steun op hem. En dan komt die kerk thuis niet in eigen kracht. Maar steunend op hem. En zo wordt hij juist dierbaar en onmisbaar. Het leven des geloofs. Waar je eigen zwakheid, je eigen ontrouw en je eigen dwaasheid steeds meer gaat inleven. Steeds vuiler wordt, niet beter. Ik hoop dat hij steeds slechter wordt. Omdat je steeds meer die wonderlijke bruidegom nodig krijgt. Want je bent bij hem welkom, geloof je dat? Dan mag je zo komen en je wonden aan hem tonen. Dan mag je je gebonden handen tot hem opheffen. Leunend op haar liefde. Heer, dan geef maar niet over. Ik heb niks, maar nou heb u alles. Heere, gedenk dan aan mij in genade. Die kerk heeft voortdurend genade nodig. Heeft steeds die bruidegom nodig. Raak steeds meer aan hem verbonden. Ze wordt zelf steeds zwakker. Steeds slechter. Steeds dwazer. En hij wordt steeds meer haar wijsheid. Haar sterkte en haar kracht. En dan zegt Luther het. Een vaste burcht is onze God. Hij is mijn toevlucht. En mijn sterkte. Dat heeft hij geleerd. Het gaat de kerk zingen. Hij is mijn alles. Om zo eenmaal in te gaan. Die bruidskerk. Die vuile bruid. Komt toch eenmaal binnen. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt. Tot hare koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt. U vrolijk tegemoet. Amen. Psalm 45, 7e vers.
Laten we danken en bidden. Wonderdoend God. Laat het zo zijn in ons hart. De Heer in Israël geprezen doet wonderen. Hij alleen. U doet enkel wonderen. Al uw daden zijn wonderen. Gij doet alleen maar wonderen. Wonder op wonder. En dat grootste wonder wel. Dat gij die ontrouwe bruidskerk opzoekt. En niet voorgoed de deur der genade toesluit. Maar dat u ze gaat zoeken. En dat u haar niet verwijt. Dat u zo lang heeft vergeten. En u zo lang heeft verlaten. Omdat er één is geweest die van u vergeten en verlaten is geworden. Het is alles uit hem, o Heere Jezus. Doe ons uw offerande aanbidden. Verwonderd. In verrukking. In verootmoediging. Het is alles uit u. En dat voor zo ene. Als wij zijn. O, maak die genade wonderlijk en begeerlijk en onmisbaar. U staat gereed en u roept het toe, daarom. Dat onverklaarbare daarom. Dat geen reden vindt in Israël. Geen reden vindt in geen enkel schepsel. Maar dat nou uitgaat van die vrije gunst die eeuwig u bewoog. Dan is het alles uit u. En we keren het ook alles tot u. Hem zij de eer en de aanbidding tot in eeuwigheid. Heren, zeg ons de rust op. Wil ons trekken door die lokking, door die zoete, wonderlijke, verborgen, onuitsprekelijke werking van uw geest. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Want wij kunnen uit onszelf alleen maar dwalen. Alleen maar die genade weer te schande maken. Maar dat wonder wordt steeds groter als u terugkeert naar uw kerk. Dan worden zij steeds lager. En wordt uw liefde steeds wonderlijker. Omdat u dan niet moe wordt en ze toch weer opzoekt. En ze niet wegstoot, ze weer opraapt, weer gaat lokken. Die liefde weer gaat opwekken. O Heere, geef dan dat wij allen tot u mogen komen. O Jezus, zie mij aan. Vergeef het onze. Zegen het uwe. Uit genade. Amen. Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die gunst, roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. Psalm 145, vers 3. Thank you. Verheffen wij onze harten tot God en bidden wij hem om zijn zegen. O Vader, laat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.